wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Frans van der Beek.
En ik begin gelijk met twee vragen. Waar voel je je thuis? En wat maakt dat je je ergens thuis voelt? Met deze vragen zijn zo'n 50 geïnteresseerde deelnemers het gesprek gestart. Met elkaar en met de teams van Museum van Loon, Imagine IC en Speak Up World. Centrale pijlers voor het gesprek: koloniale geschiedenis, doorwerkingsmechanismen en onzichtbaarheid hiervan in de museale collectie. Nou, de oplettende luisteraar heeft al een beetje de indruk waar het over gaat. Het gaat over de tentoonstelling in het Museum van Loon. Wie zegt dat? En aan tafel hier Gijs Schunselaar, de directeur van Museum van Loon. Hartelijk welkom.
Hartelijk dank.
Heel fijn dat de hoogste baas wilde aanschuiven bij dit programma.
Heel fijn om het te mogen zijn.
Nou ja, ik vond het ook een hele intrigerende tentoonstelling. Want het is niet niks. Je hebt me overigens net even een prachtig boekje gegeven. Met de titel Wie zegt dat? Samen geschiedenis een plek geven. Nou, wat wil je nou meer, zou je denken? In deze tijd, wanneer de polarisatie zo om zich heen grijpt. Wie zegt dat? Ik vind dat een... Kijk, als er een vraagteken achter staat, dan moet er ook een antwoord komen.
Ja.
Kun je dat geven?
Nee. Nee, want het is denk ik heel belangrijk dat die titel, ook als je elk museum binnenkomt, dat je jezelf afvraagt, wie zegt dat?
Ja.
En wie presenteert hier de feiten? Zijn het feiten? Zijn het interpretaties? Welke selectie van feiten is het eigenlijk?
Mm-hmm.
Hoe is die selectie tot stand gekomen? Welk onderzoeksproces zit daarachter? En die bevraging zit besloten in de titel Wie zegt dat? En bij ons in de tentoonstelling is het ook nog eens, wordt wel 8 keer het antwoord gegeven. Want we hebben 8 historische kamers die helemaal zijn overgenomen door vertellers. Daar gaan we straks nog meer over spreken.
Ja, we gaan van en kamer naar kamer.
Per kamer is dus wel het antwoord heel erg duidelijk wie dat zegt. Dat zijn namelijk de 8 vertellers die feitelijk de tentoonstelling hebben gemaakt. Ik mag erover vertellen vandaag.
Heel graag.
Ben ik heel blij over.
Ja.
Heel blij om. En ik ben dus in die zin een beetje een boodschapper. De makers die hebben hun werk getoond in de tentoonstelling. Dus ik nodig iedereen uit die nog niet geweest is om vooral dat ook te gaan bekijken.
Uiteraard. Ik hoop ook dat het lukt, want het is een fantastische tentoonstelling. Maar vertel nog even, voor het goede begrip, het komt ergens vandaan. Hoe is dit ontstaan, dit idee voor deze tentoonstelling?
Het is ontstaan vanuit meerdere hoeken, hoor. Maar eentje daarvan is dat besef van welke rol heb je als museum eigenlijk in deze samenleving, in een stedelijke samenleving. Laten we het vandaag een beetje beperken tot de stedelijke samenleving die Amsterdam is. Welke rol heb je daarin als museum? En wie bepaalt nou eigenlijk wie welke verhalen vertelt? En in Museum van Loon is een heel erg belangrijk thema, is het thema van het koloniale verleden. Dat zit vast aan de familiegeschiedenis van de familie van Loon. VOC-oprichters, actief geweest bij de West-Indische Compagnie, Sociëteit van Suriname. En binnen dat domein van dat koloniale verleden, en we hebben daar zeker deze maand in heel het land ook heel veel over, is het belangrijk om ook stil te staan bij van wat zijn daar de effecten van geweest? Wat is de doorwerking die je nu nog steeds in een samenleving als die van Amsterdam, Nederland, tegenkomt? Om dat gesprek samen te voeren en ook het bewustzijn dat je dat gesprek samen moet voeren, dat je dat ook niet vanuit het museum alleen kunt doen. Ja, dat is een van de belangrijkste drijfveren voor deze tentoonstelling geweest.
Ja, want ik vind het een heel mooi woord, doorwerkingsmechanismen. En dat is natuurlijk voornamelijk actueel in verband met het slavernijverleden. Want je hoort nu heel veel mensen zeggen, ja, hallo, wat heb ik daarmee te maken? Ik heb daar part nog deel aan. Ja. Ik voel me niet schuldig, ik voel me niet verantwoordelijk. Ja. Laat mij met rust.
Ja.
Maar daar geven jullie dan een antwoord op?
Ja, zeker. We hebben er namelijk allemaal wel mee te maken. Of je er nou wel part of deel aan had in deze samenleving die we nu met z'n allen zijn. En die voor een heel groot deel ook voortkomt uit dat verleden. Hebben we ermee te maken? Het zou kunnen zijn dat mensen er dat misschien op dagbasis wat minder merken. En dan is het heel erg, omdat je er zelf niet mee te maken hebt en ook zelf niet actief toe hoeft te verhouden. Nou, dan is het des te verfrissender om dat wel van anderen is te horen waar andere mensen dan wel tegenaan lopen en waar zij wel mee te maken hebben. En we komen uit een periode van, nou ja, de toeslagenaffaire, het feit dat ook de Nederlandse overheid de term institutioneel racisme in de mond durft te nemen. Dus laten we in ieder geval wel stellen dat die doorwerking er is. En laten we ons in ieder geval interesseren voor hoe dat dan werkt en waar mensen dan in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.
En hoe werkt dat door in de tentoonstelling?
Dat werkt doordat we in de tentoonstelling, en misschien is het goed ook om die introductie inderdaad vast te geven, hebben we vertrekkend vanuit die vragen die je net ook voorlas, van waar voel je je thuis en wat maakt nou dat je je thuis voelt. Het zijn hele algemene vragen natuurlijk. Hmm. En op zich, ogenschijnlijk, zou je ook nog kunnen zeggen, nou, best wel makkelijke vraag. Vraag wel, antwoord niet. En dat bleek ook wel tijdens de participatiegesprekken, want dat is de rode draad in de totstandkoming van deze tentoonstelling, is dat we dat met die groep deelnemers hebben besproken. En dan kom je automatisch op die gesprekken van hoe een koloniaal verleden doorwerkt in het hier en nu. Welke verhalen en welke mechanismen, welke structuren daarin belangrijk zijn om te laten zien aan het publiek. We hebben dat ook kunnen koppelen aan de verschillende kamers in het museum. En dan zie je dus eigenlijk, ik zei net al, we hebben 8 historische kamers. Het zijn 8 kleine tentoonstellingen die samen de grote tentoonstelling vormen. En per kamer verschilt dat dus heel erg. Dus er is een kamer die gaat echt over machtsstructuren. Er is een kamer die gaat over familie en voorouderschap. Er is een kamer die gaat over het claimen van ruimte. Allemaal voortkomend uit die gesprekken die we hebben gehad met een groep van 50 deelnemers.
Als je als bezoeker alle kamers hebt bezocht, ja, met welk gevoel, met welk inzicht verlaat je dan het museum?
Mooie vraag. Ik hou van het maken van tentoonstellingen waarbij je niet per se alleen maar kennis verschaft, maar vooral inzichten meegeeft. Omdat kennis kan je vergeten. Feiten kan je vergeten. Maar als je eenmaal iets hebt ervaren, hebt ingezien, hebt gezien, kan je het niet meer onzien.
Beleefd?
Beleefd. Ja. Je kan het niet meer onzien. Je neemt het mee. Alleen het is voor mij heel moeilijk om dat, en dat wil ik ook helemaal niet, om van tevoren te bepalen wat iemand dan mee moet nemen. En dat verschilt denk ik ook heel erg. Ik denk dat het afhankelijk van, als het iemand is die zich heel erg zelf kan identificeren met een bepaald verhaal of met de tentoonstelling als zodanig, dan hoop ik dat diegene het museum verlaat met het gevoel van, oké, maar het kan dus wel. Het kan wel dat je in een museum een stem krijgt, dat die stem er gewoon mag zijn en kan vertellen wat die stem wil vertellen. Het kan ook zijn dat iemand het museum verlaat en zegt van, ja, wanneer zijn we nou eens klaar met dit verhaal over het koloniaal verleden? En dan denk ik, heel goed, ga daar maar eens over nadenken. En probeer zelf ook mee te denken over wat daar het antwoord op die vraag zal zijn. Dus ik denk wel dat het heel erg per persoon verschilt. Maar één ding is zeker, in die vormgeving van de tentoonstelling, echt de fysieke vormgeving waarbij we boxen in de historische kamers hebben gebouwd. Dus onze collectie is eigenlijk gewoon weg, is naar de achtergrond toe. Ja, die is zo ontregelend dat het in elk geval iets doet.
Met je doet.
Met je doet.
Ja, ja. Maar wordt er bewust gestuurd op een bepaalde bewustwording?
Er zijn een paar dingen die denk ik heel erg belangrijk zijn. Los van dat de verhalen zelf echt vanuit de groep zijn ontstaan. Dus we daar niet heel erg op hebben willen sturen. Dat hebben we ook echt willen laten gebeuren. Een paar dingen die we wel van tevoren ook meegaven was... nou, het zou wel goed zijn, ook in de samenstelling van de groep... en wat de tentoonstelling uitstraalt, dat we... ook ophouden met het kijken naar het koloniale verleden als een systeem wat verdeeld was in Oost en West. Dat was institutioneel zo, VOC, WIC en ook geografisch zit daar natuurlijk wel iets. Alleen het was een wereldwijd, wereldomspannend systeem. Dus die ja, multidirectionaliteit is daar de term voor in de literatuur. Die wilden we laten zien. En we vonden het ook belangrijk dat de tentoonstelling bepaalde dualiteiten laat zien. Er zijn een aantal kamers die gaan heel erg over wat het met je doet of kan doen als je van gemengde afkomst bent en hoe je je daartoe hebt te verhouden als inwoner van de stad. Dus ook die complexiteit van dat verleden laten zien. En een ander aspect is dat we hebben geprobeerd om op die hele wrange geschiedenis ook een aantal verhalen te laten zien die daarop gebouwd zijn. Verhalen die de kracht en de veerkracht en een bepaalde mate van schoonheid laten zien. Om ook die kant van de verhalen van de stad zoals ze er ook zijn mee te geven aan de bezoekers.
Je gebruikt het woord wrang.
Ja.
Je kunt het natuurlijk niet losweken van de tijdgeest van toen. We kunnen nu wel een oordeel vellen en zeggen we hebben allemaal verkeerd en fout en zo hadden we dat niet moeten doen.
Ja.
Maar in die tijd was het heel normaal, krijg ik de indruk.
Ja.
Moet je daar begrip voor hebben?
Voor welk stuk?
Voor het feit dat dat een wrangstuk geschiedenis is geweest.
Ja, begrip voor de geschiedenis. De geschiedenis was de geschiedenis. Het heden is ook af en toe nog best wel wrang. En ik denk dat we daar wat mee moeten.
Ja.
En ik denk dat het... er wordt vaak gezegd, je moet de geschiedenis kennen om daarvan te leren. En dus kun je zeggen, ja, het werkte toen zo. Nou, waarvan akte, zou ik zeggen. Maar dit gaat ook heel erg over, wat betekent dat voor nu? En met dat stuk geschiedenis, wrang, of waar je wel of geen begrip voor hebt... Ja, met dat stuk geschiedenis, we zijn er gewoon niet klaar mee. Dus begrip of geen begrip, we zullen er in het hier en nu toch echt iets mee moeten.
Zullen we er ooit klaar mee zijn, denk je? Dat voor een punt, want Rutte had het erover, hè? De komma en de punt.
Ja.
En hij plaatst een komma.
Hij plaatst een komma, zeker. En die komma die staat denk ik voor het traject wat nog komen gaat. En het gaat over het... elimineren van ongelijkheden die zijn ontstaan. Het creëren van gelijke kansen, gelijk speelveld. Het uitbannen van racisme, alledaags racisme, institutioneel racisme. En alle vormen van onrechtvaardigheden die nu nog in het systeem zitten. Zijn we er dan ooit klaar mee als dat opgelost is?
Het is een utopie natuurlijk.
Nou, het is een utopie is iets waarvan je eigenlijk van tevoren weet dat het niet gaat gebeuren. Dus dat gaat me een beetje te ver.
Ik denk dan dat ben je een optimist.
Dank je. Dat is, daar is niks mis mee.
Dat brengt
me veel en ik hoop dat heel veel mensen optimisten zijn. Maar in die zin is er op dit moment nog... Ja, er zijn positieve ontwikkelingen, maar nog wel een lange weg te gaan.
Ja. In hoeverre draagt de tentoonstelling dan bij aan dat streven om naar gelijkheid?
Veel. Ja.
Geef een voorbeeld.
Ja, er zijn echt ontstellend veel voorbeelden die ik kan geven. Echt verschillende kanten op, hoor. Dus het gaat heel erg over het... vertrouwen is een term die bij mij opkomt. Omdat wij in dit proces hebben gemerkt hoe belangrijk het is dat je... En je, dan bedoel ik de deelnemers aan de ene kant en het museum aan de andere kant. Niet dat we tegenover elkaar stonden, maar om het even in zo schematisch weer te geven. Dat er sprake moet zijn van wederzijds vertrouwen om dit proces aan te gaan. Hè? Dus dat de deelnemers daarin ook het gevoel van ons moesten krijgen. Dat als we ze uitnodigden van kom je mee praten, kom je meewerken aan een tentoonstelling. Dat we daar dan ook zeg maar zouden leveren. That we gonna practice what we preach. Omgekeerd ook dat je dan als museum in het proces neem je steeds een stap. Elke keer namen wij een stap terug. Wij waren de facilitator. Dus wij coördineerden de gesprekken. We waren erbij, we luisterden, we beantwoordden vragen. Maar we zeiden niet van oké, we gaan het zo doen. En ik denk dat die tentoonstelling laat zien dat als je op basis van vertrouwen kunt werken, dat je dan dus prachtige resultaten kunt boeken. Maar wat ik ook merk is dat letterlijk de wereld het museum opzoekt. En dan bedoel ik ook gewoon de vakgenoten, museuminstanties van over de hele wereld, die ook vragen van en hoe hebben jullie dit dan gedaan? En ik denk dat dat een hele belangrijk aspect is van deze tentoonstelling. Hebben we ook van tevoren aangegeven van we willen heel graag onze inzichten daarin delen. Mm-hmm. Want een van de inzichten die wij kregen was inderdaad van ja, ga het ook maar gewoon doen. Ga het maar aan. Dus dat zijn
twee. Het klinkt als we zien wel wat er van komt.
Ja.
Ja, en dat is ook zo.
Ja, dat is op een bepaalde manier ook zo, ja.
En ik wou nog even terug. Overigens, luisteraar, als u net hebt ingeschakeld, wij praten in deze uitzending van Wie Wat Bewaart met Gijs Schunselaar. Dat is de directeur van het Museum van Loon, waar een hele speciale tentoonstelling is. Tot wanneer, Gijs?
Tot 16 juli.
Tot 16 juli?
Tot en met 16 juli.
Oké, dat is, hebben we nog even de tijd. Dus ik zou zeker ik zou het zeker in de agenda zetten. Maar deze tentoonstelling is tot stand gekomen, je had het daar net al over, door heel veel gesprekken met, ik noem maar even stakeholders, waaronder Imagine IC en Speak Up World. Het zal hem aan mij liggen, maar deze instanties ken ik niet. Kun je er iets over vertellen?
Daar gaan we heel snel verandering in brengen.
Ja. Eigen.
Imagine IC, ja. Is een organisatie gevestigd in Amsterdam Zuidoost en houdt zich bezig met erfgoed, hedendaags erfgoed en ook de vraag wat is erfgoed, wie bepaalt wat erfgoed is. En zij doen dat met name met gemeenschappen in Zuidoost en voeren heel veel gesprekken. Dat kan zijn aan de hand van verschillende methodieken, verzamelgesprekken, hè, om echt verhalen en objecten te verzamelen. Die worden dan daar ook getoond. Ze zitten in de samen met de OBA in een hele mooie vestiging daar in Zuidoost. Het kan ook gaan gesprekken over emoties. Maar in ieder geval heel erg fijn dat Imagine IC onze partner hierin is. En dat waren ze in 2019 ook bij de tentoonstelling aan de Surinaamse Grachten.
Oh ja.
Zo kennen we elkaar. Uh-huh. En zo zagen we dat we die samenwerking die was ontstaan, dat we die wilden verdiepen. Speak Up World, onthoud die naam ook, is een organisatie opgericht door Sudia Nalumuri, Lesni Nijkerk en Vesla Braafheid. Wij hebben ze bij het proces betrokken in eerste instantie als moderator van de gesprekken. Maar zij zeiden ook van ja, we willen dan ook graag meedoen met onze achterban. En dat is een iets jongere achterban. Veel bestaande uit biculturele jongeren. En Speak Up World, hun naam zegt het ook al. Ja. Ze staan ervoor dat onderwerpen die wat lastiger te bespreken zijn binnen hun achterban, dat daar ook een platform voor is. En een stem. En een stem aan kan worden gegeven. Dus dat zijn eigenlijk de twee partners wiens achterbannen we hebben uitgenodigd voor de gesprekken die uiteindelijk naar deze tentoonstelling hebben geleid.
Ja, ja.
En inderdaad, toen we daarmee begonnen, wat we wisten, dus we begonnen in de zomer van 2021, dus 2 jaar geleden nu. En we wisten dat we een tentoonstelling wilden maken die binnen de scope van het koloniale verleden en daar wereldwijd naar kijken, dat we daar iets mee wilden doen. Maar wat precies en in welke vorm, dat is dus eigenlijk allemaal in dat proces ontstaan. Dat is waanzinnig mooi.
Zo zijn ook die 8 thema's voor de 8 kamers ontstaan.
Klopt, ja. We zijn dus na sessie nummer 7 zijn we ze allemaal gaan terugkijken, terugluisteren. Die sessies worden altijd opgenomen voor archiefdoeleinden, maar dus ook voor dit soort doeleinden. Om daar gewoon heel goed, hebben we samen met ImagineIC gedaan, op te reflecteren en te kijken van wat zijn hier nou de rode draden die we tegenkomen. Was voor ons lastig hoor als museum, omdat we daar minder in bedreven zijn.
Ja.
Dus onze mindset op dat moment was een beetje van oké, we hebben nu 7 sessies gehad en hoe gaan we daar een consistentie of een rode draad of wat dan ook uithalen, vonden wij nog wel best lastig. En dat is dus waar de kracht en een van de krachten trouwens van ImagineIC naar boven komt. Want ja, dat is hun vak. En dus dat hebben we samen gedaan en daar hebben we 8 thema's uit kunnen destilleren.
Ik denk dat het goed is om even van kamer naar kamer te gaan.
Ja.
Ik heb hier dat prachtige boekje, boekwerkje wat je hebt meegebracht. Overigens ook schitterend gefotografeerd en fraai vormgegeven, moet ik
Dankjewel.
Zeggen.
Dankjewel, ja.
Maar dat heb je natuurlijk niet zelf gedaan, hè?
Nee.
Heb je hier mensen voor?
Ja, zeker. Ja.
Familie en voorouders. Een verhaaltje van Wonnie Stuger. Wie is dat?
Wonnie Stuger kenden wij uit het project aan de Surinaamse grachten. Misschien toch goed dat ik daar even iets over vertel. Want dat is een tentoonstelling geweest in 2019... waarin we de 18e en 19e eeuwse betrokkenheid van de familie van Loon en de West-Indische Compagnie, Sociëteit van Suriname, plantagesysteem, slavernijsysteem hebben besproken. En dat was ook al deels participatief. Dus we hadden mensen opgeroepen om daaraan mee te werken als ze daarvoor open waren. En Wonnie Stuger die meldde zich destijds met een foto van haar voorouders, een huwelijksfoto. Dirk Andreas Ralf en Hendrina Heiraat. En beide waren geboren op 2 plantages, 2 verschillende plantages die in, destijds in mede-eigendom van de familie van Loon waren. Dus er zat en zit nog steeds een 1-op-1 connectie met de familiegeschiedenis.
Oh, ja.
In de gesprekken van deze nieuwe serie, zijn we begonnen op de locatie ImagineIC. Dat heeft ook mee te maken dat je elkaar nog niet kent. Mensen kennen het museum ook niet per se. Als je het museum binnenkomt, dan kom je een overweldigende, bombastische interieurs kom je binnen. Dan heb je het gesprek meteen op een bepaald been gezet, in de zin van dan gaat de ruimte het meteen overnemen. Dus we zijn de gesprekken eerst begonnen in locatie ImagineIC. Maar vervolgens bij sessie 3, 4 waren de gesprekken in het museum. En één ding wat de groep heel erg opviel, ik kom zo weer terug bij Wonnie hoor. Mm-hmm. Is bij ons in de hal in het museum. Het is echt zo'n grachtenpand.
Ja, een parel aan de gracht. Een
parel aan de gracht, ja. En daar in de hal hangen heel veel stambomen, kwartierstaten. En daar hebben we met de groep heel erg bij stilgestaan wat voor privilege het is om dat te hebben. Niet alleen in deze uitbundige vorm, maar überhaupt dat mensen die in Europa geboren en getogen zijn, dat makkelijker toegang toe hebben, makkelijker kunnen uitzoeken. Maar als jouw familie op enig moment vanuit Afrika is weggenomen naar Zuid-Amerika, dan wordt het verdraaid lastig om je familiegeschiedenis terug te zoeken. Laat staan om dat dan in hele mooie stambomen vorm te geven. En we wisten van Wonnie dat zij nou precies dat wel heel erg had gedaan. Haar familiegeschiedenis uitgeplozen. Oh, ja. Stambomen gemaakt, letterlijk een stamboom geschilderd. Ze is kunstenares.
Ah, okay.
Dus wat je nu ziet in de tentoonstelling is dat haar voorouders in de centrale ontvangstkamer, de blauwe salon heet dat normaal gesproken, Dan zien we normaal gesproken Thora van Loon en Willem Hendrik van Loon op grote schilderijen die het publiek begroeten. Nou, ik zei net al, in elke kamer is een box gebouwd, ook daar. En over de portretten van Thora en Willem Hendrik heen zien we nu de voorouders van Wonnie Stuger. Die het, het publiek als het ware introduceren in de tentoonstelling. En ja, de gastheer en gastvrouw van die ruimte zijn geworden. En via dat principe van voorouders, stambomen vertelt Wonnie Stuger in die kamer een verhaal ook over haar familiehelden. Eddie en Teddy Cotton, die nazaten zijn van Dirk, Andreas en Hendrina.
Ja, ja.
En die in de jaren 30 hier naar Amsterdam kwamen en de jazz scene op zijn kop zetten en naar wie de Cotton Club op de Nieuwmarkt is genoemd.
Okay.
Dus dat is een voorbeeld van een verhaal waarbij je die... Dat, ik zeg het woord weer, dat wrange uitgangspunt van die geschiedenis pakt. En toch kijkt ook van welk verhaal kan je hier ook opbouwen. Dit is het verhaal van de familie van Wonnie.
Juist. En er zijn ook prachtige quotes in het boek. Het is en-en geschiedenis vertellen en een nieuwe balans vinden. Ja. Samen.
Ja.
Prachtig.
Het is... een wonder, als ik er zo op terugkijk, hoe dit participatietraject is gelopen.
Ja.
Om even terug te komen.
Want je had ook geen idee natuurlijk hoe je eraan begon, waar je terecht zou komen.
Ja, je zei het net ook al. En ik, in de zin van, je deed maar wat. Ik zei toen even heel snel, maar we doen dingen echt nog wel met verstand. Maar inderdaad, je weet niet waar je eindigt.
Nee.
Als je dan vervolgens eindigt en je kijkt al die sessies nog eens een keertje terug en je ziet dat je daar dus elke ruimte in bij ons in het museum in de tentoonstelling heeft nu 2 citaten gekregen die bij een bepaald thema in een ruimte passen en ze stutten en steunen die ruimte gewoon nog meer. En dit is een voorbeeld van een citaat wat helemaal niet in de context van familie en voorouders het precieze thema wat in die ruimte een rol speelt werd verteld, maar waarbij je wel denkt van het is wel waar het om gaat.
Daarom herhaal ik het nog even.
Ja.
Want iedereen is natuurlijk weer vergeten.
Ja, heel graag.
Kunnen wij nu aanschuiven? Oh nee, dit nee, is die andere.
Dat is al een andere kamer.
Ik moet even 2 pagina's terug. Het is en-en. Geschiedenis vertellen en een nieuwe balans vinden. Samen.
Ja.
Dat mag je toch wel bijtelen in een steen, vind ik.
Ja, zeker.
We gaan naar, ik had het net over, kunnen we nu aanschuiven aan de tafel? Dan is de cirkel rond.
Ja.
Macht aan tafel.
Ja.
Dat is de eerste kamer. Nee, niet de eerste kamer.
Ja, nou de eerste, laten we vooral niet in termen van eerste, tweede, derde.
Nee,
maar even
nee.
Als je fysiek door de tentoonstelling beweegt, dan is de kans vrij groot dat je in de kamer van Wonnie, die we net even bespraken, dat je daar begint en vervolgens naar de eetkamer gaat. Daar heeft Urta Rogers de kamer gecureerd. Dus voor de volledigheid ook een deelnemer aan de verschillende sessies. Ja, het is dus normaal gesproken de eetkamer bij ons, waar je een tafel heel uitbundig gedekt ziet. Zilver, porselein. En de gesprekken gingen daar heel erg over van wie zaten hier nou aan deze tafel. Gewoon letterlijk, maar ook welke beslissingen zijn hier dan gevallen. Deze tafel, of tafels als deze. En Urta zei van, ja, dit staat ook, niet alleen Urta, maar de groep die zei van, ja, dit staat ook heel erg voor wat je je voorstelt bij macht en machtsstructuren. En hoe dingen werken. Dat je ook aan een dinertafel kunt zitten met machtige mensen en dat daar beslissingen vallen. Nu nog steeds.
Ja, zeker.
En dus daar zat ook meteen een hele mooie parallel met het hier en nu. En toen hebben we met Urta heel erg intensief samengewerkt op dat thema macht. En hoe presenteer je dat nou op een manier dat het aan de ene kant concreet genoeg is om je er niet aan te onttrekken. Want macht is natuurlijk ook een abstract begrip. En je zou kunnen zeggen van ja, dat is altijd zo en dat zal ook altijd wel zo blijven. En Urta die zei, die hield ons ook altijd heel erg scherp. En die zei van dat is wat we niet willen. Maar aan de andere kant, het is ook zo'n groot thema. Dus hoe maak je dat behapbaar? Nou, volgens mij hebben we daar een waanzinnige vorm voor weten te vinden. Vier beeldschermen hangen boven de tafel. En daarop zijn vier deelnemers te zien. Zij lezen een brief voor, die hebben ze zelf geschreven. En ieder schreef een brief aan een historische machthebber. En die historische machthebber die heeft ofwel letterlijk aan die tafel waar we het net over hadden gezeten, of die zou daar met enige vorm van voorstellingsvermogen aan zo'n tafel hebben kunnen zitten. Dus dat gaat over Jonas Witsen, die de buurman was en stadssecretaris. De buurman van wat nu het museum is. En plantages had in Suriname. Dat gaat over Koenraad Sander, die in de 18e eeuw een bewoner van het pand is waar nu het museum gevestigd is. Het gaat ook over koning Willem I, die de familie van Loon in de adelstand verhief. En de deelnemers hebben via hun familiegeschiedenis allemaal een connectie met die machthebber. Namelijk hun familiegeschiedenis heeft impact ondervonden door het handelen van die machthebbers. En dat zijn vier brieven geworden die zijn ook wel pittig. En dit is ook in ons vorige gesprek, je bladerde je ook door het boek en toen zei je dat, dan pakte je dat citaat eruit van je moet vertelmacht combineren met luisterkracht.
Juist. Ja.
En daar gaat het hier eigenlijk op. We hebben die machthebbers, die staan op een heel klein bordje op tafel in de vorm van een statisch iets en die kunnen eigenlijk nu even niets anders doen dan hun luisterkracht tentoonspreiden. Dat geldt ook voor het publiek. Luister maar. En de deelnemers die hebben de vertelmacht. En die vertellen wat hun familiegeschiedenis, de loop van hun familiegeschiedenis, het heden, ja, hoe dat hun leven heeft beïnvloed. Door de handel en wandel van machthebbers als deze. Het is een zeer indrukwekkende kamer. Ook zeker niet de meest vrolijke kamer, maar wel eentje.
Het stemt wel tot nadenken.
Ja, absoluut. Ja, daar word je wel eventjes met de neus op de feiten gedrukt. Ja.
We gaan naar de volgende. Creating Space. Ja. Dat is van Natifa en Zuena Elschot.
Yes.
Wat kun je daarover vertellen? Dat begint ook met, waar voel je je thuis?
Ja, die ruimte, dat is normaal, ja, dat heet bij ons de Rode Salon. En wat het eigenlijk, de functie die het had, dat was de rookkamer voor de heren. Dus we waren net in de eetkamer en dan na zo'n diner, dan gingen de mannen naar de rookkamer en dan hangen allerlei 17e eeuwse portretten aan de wand. En ja, dan was het napraten en verhalen vertellen, deals sluiten, sterke verhalen vertellen. Nou, nu even naar die participatiegesprekken. Wij hadden op een gegeven moment het gesprek over standbeelden. En dat is een gesprek wat je waarschijnlijk wel herkent. Er is veel over te doen. Standbeelden in de publieke ruimte, wat moet je ermee? Ja. Moet je ze, sommige mensen zeggen haal ze omver, anderen zeggen zet er andere standbeelden bij. Nou, we hebben gezien wat een standbeeld voor Centraal Station in Rotterdam kan doen. Dus dat standbeelden iets losmaken, dat is helder.
Ja.
En een van de deelnemers, Quaim, die zei in dat gedeelte van het proces, die zei, ja, volgens mij was het quasi nonchalant bedoeld, maar het was zo spot on. Hij zei van, ja, weet je wat het is met die standbeelden? Ze zijn ook allemaal zo groot.
Ja.
Dus als je ze nou allemaal kleiner maakt, dan is er ook meer ruimte voor iedereen.
Ja.
En dan
wordt het gelijkwaardiger.
En dan wordt het gelijkwaardiger, ja, precies. Ja. En dat is eigenlijk het concept wat in die Rode Salon is toegepast. Want daar hangen die 17e eeuwse portretten. Dat zijn onze standbeelden. Dat is heel veel schilderij het zijn portretten. Dus het is een gezicht en dan en dan het schilderij daaromheen. Dus, maar als je daarbij, wat wij dus hebben gedaan is, we hebben het gezicht van het 17e eeuwse portret, dat is nog steeds te zien. En daaromheen zijn per portret 8 fotoportretten geplaatst. En die zijn dus door Natifa en Zuena vertaald, verzameld binnen hun netwerk. Dus we zijn van dat Old Boys Network wat er aan de muren hangt, het netwerk van Natifa en Zuena gaan ontginnen. En ja, dat levert vooral een visueel statement op. Als je die kamer binnenkomt, dan zie je dus die hoofdjes van die 17e-eeuwse portretten, die zie je je nog steeds tegemoet komen. Maar je ziet vooral heel veel gezelschap wat daarbij is gekomen. En zo wordt die ruimte echt letterlijk en figuurlijk gedeeld.
Juist. Ja. Dan gaan we naar de volgende, luisteraars. Ik neem u mee naar de kamer. En dat is wel een beetje merkwaardiger voor een radio-uitzending, want het heet Stilte.
Stilte, ja. Ja,
daar kunnen we natuurlijk niet aan beginnen.
Nee. Het is wel een hele bijzondere kamer. Omdat in die participatie-sessies...
Hier komt ook die quote, vertelmacht moet je combineren met luisterkracht.
Ja, klopt. Ja. Die hebben we daar geplaatst omdat in de sessies is heel veel gedeeld, waaronder stiltes. En daar vraag ik even aandacht voor, want in zo'n traject is het zo dat je zit met een groep mensen hele intensieve onderwerpen te bespreken. De mensen kennen elkaar niet altijd, of kennen het museum niet. De groepsamenstelling kan per keer een beetje verschillen. En dat betekent dat er verschillende typen stiltes konden vallen. Bijvoorbeeld als iemand iets zei waarvan je wel kon voelen van, oké, andere mensen hebben hier binnen de groep andere meningen, gedachten, gevoelens bij, maar het voert een beetje te ver, kon je dan merken, om dat in die groepsessie verder uit te diepen. Dus dan merkte je dat het soms een beetje stil bleef, alhoewel er wel meer zat. Dat kon je wel voelen.
Ja.
Of een stilte nadat iemand een heel indrukwekkend persoonlijk verhaal had verteld. Of een stilte na een moeilijke vraag. Nou, we hebben dus uiteindelijk gezegd, laat stilte dan ook een thema zijn. Maar laten we dan ook kijken of we weer volgende stappen kunnen zetten om die stiltes ook te doorbreken. Dus zodra de tentoonstelling openging, die stiltekamer was er ook, alleen daar staat alleen het geraamte van die boxen. Dus daar is die box nog niet bekleed en ook nog niet ingevuld met verhalen. Onder leiding van Speak Up World zijn nu de afgelopen tijd ook workshops gaande geweest met jongeren in Amsterdam om het over die stilte te hebben en wat je moet doen om die stilte te doorbreken. En om de handen en voeten aan te geven, is dat in een creatieve workshopvorm gedaan, fotografie en spoken word. En die resultaten die komen nu langzaamaan binnen en daarmee wordt die stiltekamer
gevuld.
En straks is hij dus allesbehalve stil, maar gevuld met allerlei bijdragen van Amsterdamse jongeren.
Juist, stilte. Ja, want ik vraag me af, maar je hebt het nu uitgelegd, hoe geef je stilte nou vorm?
Ja, in eerste instantie door daar toch te proberen een gesprek aan te geven. En dat gesprek vangen we dus in die creatieve vormen.
Berbies, is dat ook een kamer?
Ja, alleen die heet niet Berbies. Maar ik snap wel dat je het zo introduceert. Het is de Drakensteinkamer waar bij ons normaal gesproken de 18e-eeuwse wandschilderingen van Jurjaan Andriessen te zien zijn. Prachtig, heel erg mooi. En die Andriessen had met zijn broer een tekenacademie op de Amstel. En op die tekenacademie zaten onder andere Willem in de Balk en Louise Amore van Wicky. En dat zijn twee jongeren die werden uit Berbies, dus ook een voormalige kolonie van Nederland naast Suriname, wat nu Guyana is. Werden ze vanuit Berbies naar Amsterdam gestuurd voor een opleiding. Waren welgestelde jongeren, kind van een witte plantagehouder, zwarte slaafgemaakte vrouw. En kregen hier in Amsterdam een opleiding. En het is de zoon van Andriessen die beide in allerlei tekeningen heeft vastgelegd. Nou, Mark Ponte van Stadsarchief heeft dat verhaal al een keer naar boven gebracht. En wat Milou, de deelnemer die de Drakensteinkamer heeft vormgegeven, wilde laten zien is hoe die wereld van een 18e en 19e eeuwse Amsterdam dus eigenlijk ook achter die wandschilderingen zit. Dus dat het niet alleen wandschilderingen zijn als resultaat, maar dat je ook verdiept in van toen dit gemaakt werd. Hoe zag Amsterdam er dan eigenlijk uit?
Ja.
En wat betekent die dualiteit. Als je aan de ene kant die welgestelde kant in je hebt. Je erft ook op een gegeven moment plantages. Dus nog de plantage waar jouw moeder als slaafgemaakte nog op heeft moeten werken. En tegelijkertijd had je, Wilhelmine Balk beschrijft ook hoe zij op een reis in Amerika zelf ook met racisme te maken had. En het feit dat haar nog zwartere bediende in een bepaald hotel niet kon overnachten, daar waar zij dat dan wel weer net weer wel mocht. Mm. Dus die complexiteit en wereld achter zo'n schilderij is in die ruimte naar voren gehaald.
Ja. We gaan aan de hand van Gijs Schuldenaar naar de volgende. En daar staat weer zo'n kreet, quote in het boekje. En die vind ik heel erg goed, omdat dat in feite de kern aangeeft wat de consequenties van racisme zijn.
Ja.
En die laat als volgt: andere mensen zouden moeten kunnen voelen hoe wij dit ondergaan.
Ja.
Daar schaalt volgens mij ook. Ja. Er is geen oplossing voor racisme hoor, althans niet 1, 2, 3. Ja. Maar het geeft wel aan dat je er heel veel aan zou kunnen doen als je je verplaatst in de ander.
Ja.
Daar komt het toch wel een beetje op neer. En dat heeft kennelijk te maken met de volgende kamer, gemengde afkomst.
Ja.
Je had het er net al over met een witte plantagehouder en een zwarte.
Ja.
Werknemster, slaaf misschien?
Ja, daar kan je zeker van uitgaan. Ja. Ja. Jeetje, ik kreeg weer even rillingen toen je het citaat voorlas. Ja. Omdat ze zijn zo echt. En dan is het dus niet een citaat wat die ruimte waar we het nu over gaan hebben, die heeft Sadika Salentijn gecureerd. Maar het citaat is van iemand anders. Dus het geeft ook aan hoe dat dan weer breder gevoeld wordt en bij elkaar komt. Ja, dit is wel een hele belangrijke inderdaad. Sadika heeft, toen zij het museum binnenkwam, had zij aan de ene kant een enorm gevoel van herkenning. Haar grootmoeder, als ze daar thuis kwam, daar rook het ook zo. En die kasten en het hout en de boenwas. En dus het was aan de ene kant thuiskomen. Aan de andere kant, haar Ghanese familie, daarvan had zij zoiets van, ja, die hadden hier niet eens over de vloer mogen komen. Dus ze zei ook van, ze werd daar zelf zo'n beetje misselijk van.
Ja.
Zij heeft tegelijkertijd ook gezegd van, ja, het is niet mijn opdracht om van beide kanten dan wel of niet iets te vinden. Ik ben het resultaat van die geschiedenis. Ik heb niet de behoefte om daar een positie over in te nemen. Maar het betekent wel dat ik eigenlijk op dagbasis een enorme stroom aan vragen op me afkrijg die ik mezelf stel. Wat moet ik hiermee? Hoe moet ik me hiertoe verhouden? Hoe zou men de ene kant van mijn familie dit gevonden hebben, de andere kant van mijn familie? En die stroom aan vragen, waarvan we dus nu ook zien tijdens de tentoonstelling hoeveel resonantie dat vindt bij andere mensen die zeggen van ja, dat herken ik, dat herken ik. Die stroom en vraag heeft ze in een soundinstallatie weergegeven. Het is ook de enige kamer waarbij de boksen, het is daar maar een halve box. Dus de helft van de kamer is gewoon nog zoals die is. Omdat ja, dat is de Nederlandse kant van Sadika. En de andere kant zit in het gaasdoek verpakt. En je komt binnen in een cacophonie van geluiden. En het zijn allemaal vragen die ze zichzelf met een familielid stelt. En die aangeeft hoe druk het in je hoofd kan zijn. Als je je dag in dag uit tot dergelijke vragen te verhouden hebt. En zo'n citaat, wat daar dan bij zit, dat probeert ook aan te geven aan de bezoeker van, ja, laten we ons dat ook bewust zijn. Dat er dus talloze mensen zijn die op dagbasis dit soort gedachtenstromen in hun hoofd hebben en zich daartoe moeten verhouden. En als je dat niet weet, dan is het ook heel moeilijk om daar een vorm van begrip voor
precies,
te krijgen.
Precies,
een vorm van empathie voor te hebben.
Daarom herhaal ik hem nog maar even. Andere mensen zouden moeten kunnen voelen hoe wij dit ondergaan.
Ja.
Onthoud het goed. Wat zijn, want je had het er net even over, wat zijn de reacties van de bezoekers? Als, want ik neem aan dat jij af en toe wel eens je oor te luisteren legt.
Zeker, ja.
En wat hoor je dan?
Zeker, en we hebben een gastenboek wat veel, veel gebruikt wordt. Nou, heel veel superlatieven, heel veel loftuitingen, heel veel thank yous. Dat is ook echt opvallend. Dus we zaten van de week nog als team. Ja, het was lekker weer. We zaten in de tuin te vergaderen. En daar kwamen ook mensen gewoon naar ons toe. En die zeiden van, mogen we jullie bedanken voor het feit dat jullie dit hebben gedaan. En dat is ongelooflijk fijn. En er zijn ook reacties die wat minder plezierig zijn. En dat zijn de reacties van mensen die gemist hebben dat deze tentoonstelling er is. Eigenlijk voor het historische grachtenpand komen en dan wat teleurgesteld zijn dat dat er niet is. En die mensen die zitten dan met name in de hoek van de internationale toeristen.
Ja.
Die geen online verkenning hebben gedaan van, hey, zal ik naar Museum van Loon toe gaan? Maar die dus op basis van Google Maps denken van, oh, that's nice, daar ga ik naartoe. Dus die reacties die zijn er ook. En ja, we proberen ons tot allebei te verhouden. En wat ik eerder in het gesprek al zei, is dat het, ik vind, en dat vind ik ook bemoedigend en heel erg mooi, dat er ook vanuit het vak, nationaal en internationaal, veel belangstelling is om gewoon te kijken van, hoe hebben ze dat nou gedaan en wat kunnen we daarvan van meenemen?
Maar zijn er ook inhoudelijke reacties? Niet alleen van dankjewel en wat mooi, maar bepaalde gedachten die ze ventileren?
Inhoudelijk zien we, als je het gastenboek doorbeladert, dan gaat het toch minder specifiek over de inhoud van de tentoonstelling, als wel over de relevantie van deze stap. Of dat iemand dat complete onzin vindt. Hè? Dus daar, die beide kanten die zijn er ook. Die laatste reacties worden wat minder ondertekend met een naam.
Een beetje social media-achtige.
Ja, je ziet daar dus ook. Dat is een beetje ons papieren Twitter op dit moment. Het is onderdeel van onze realiteit. En het is niet altijd leuk, maar het is wel goed om te zien dat dat er ook is. En aanhakend op waar we het eerder in het gesprek over hadden, dus ook nog een lange weg te gaan.
Klopt.
Om toch die inzichten te blijven verschaffen.
Ja, het geeft dus ook wel weer aan dat de tentoonstelling niet alleen, wat de bedoeling is natuurlijk, om begrip te kweken en te verenigen en te verbinden.
Ja.
Maar dat het toch ook enigszins polariseert. Maar die polarisatie was er natuurlijk al. Ja. Maar die wordt dan in zo'n gastenboek toch enigszins manifest.
Ja, dus dat is goed dat je het op die manier ook zegt. Want wij hebben natuurlijk ook bij onszelf stilgestaan van, hey, wat gebeurt hier nou? Ik denk dat we in het gastenboek inderdaad de manifestatie van de in de samenleving aanwezige polarisatie zien. Tegelijkertijd is het ook de bewijslast voor het feit dat het heel erg nodig en goed is dat de tentoonstelling er is. Want het geeft ook maar weer aan welke gevoeligheden er kunnen zijn. En welke gesprekken er nog met elkaar gevoerd moeten worden om toch ook weer verder te komen.
Op zich is het natuurlijk een positief verschijnsel dat mensen die er zo over denken toch naar die tentoonstelling gaan.
Ja, kan
al
zijn.
Al zou je willen dat ze dan toch anders erover zouden gaan denken.
Ja, ik kan niet helemaal inzien of deze mensen nou per ongeluk via Google Maps in de tentoonstelling zijn beland en dachten van, nou, ik ga hier eens even een mening over achterlaten. Maar laat helder zijn dat we ongelooflijk veel mooie, fijne, goede reacties ontvangen. Ik vind het ook goed om te zien dat, natuurlijk, het zou ook heel goed zijn als er over de inhoud van de kamers zou worden. Er kan ook kritiek op zijn of wat dan ook. Maar ik vind het juist heel mooi dat er heel veel thank yous en dankjewel. En dit is wat we nodig hadden en nu. Nu voel ik me gezien, nu voel ik me gekend. En dat is eigenlijk, die reacties zien we ook langs het hele scala aan bezoekers. Dus dat kan, dat zijn toeristen, dat zijn Amsterdammers, dat zijn de museumkaart, dagjesmensen, over de hele linie. En waarom vind ik dat belangrijk? Omdat het aangeeft dat mensen het goed vinden dat het gebeurt. In de introductietekst op de tentoonstelling leggen we ook uit hoe de tentoonstelling is ontstaan. En dat dat met een andere groep deelnemers ook andere onderwerpen tot gevolg zou kunnen hebben gehad. Dus het gaat heel erg over het proces wat gevolgd is. En het vertrouwen wat het uitstraalt is dat als je dat verleden samen bij de kop pakt, dat je dan verder komt.
Ja. Is het Tropenmuseum erg jaloers op jullie tentoonstelling?
Dan moet je het Tropenmuseum even bellen.
Wat denk ik zelf?
Nou, ik zou het niemand gunnen om jaloers te zijn op een tentoonstelling bij een ander museum. Hoeft ook helemaal niet. Ik zou, en dat gebeurt heel erg veel ook, is dat musea bellen van joh, mogen we langskomen, mogen we zitten. Dus aan de Vleet hebben we sessies met collega musea om gewoon door te spreken. Ik zeg gewoon door te spreken, maar zo gewoon was het allemaal niet. Maar om door te spreken hoe dit gegaan is en hoe je inderdaad kan beginnen. We zeiden het al eerder van, nou ja, we gaan beginnen. We weten punt A, maar we weten punt B nog niet precies. En dan kijken wat er gebeurt.
Oh, we hebben nog een paar minuten, gelukkig. Ik keek even heel ongerust op de klok. Maar we hebben nog even. Ja. Want we hebben zoveel te bespreken eigenlijk over deze tentoonstelling. Ja. Het is ook, ik vroeg het net over het Tropenmuseum. Want ik dacht, het zou daar ook passen, maar als permanente expositie. Ja. Want eigenlijk vind ik het heel jammer dat het op de 16e juli is afgelopen.
Is het ook. Ja. Nee, dat is het ook. En dat is het. Dat is een nadeel van deze tentoonstelling. We zitten natuurlijk op allerhande manieren te kijken hoe we hier weer een vervolg aan kunnen geven. Ja. En ik kan ook allerlei structurele effecten duiden over hoe dit dan weer doorwerkt. Over doorwerking gesproken. Maar let's face it, in de fysieke vorm is die tentoonstelling straks
voorbij.
Ik heb ook in de verschillende sessies met de collega musea ook gezegd van heel logisch, hè, dat ook aan ons de vragen wordt gesteld van en daarna, wat doe je dan? En is het dan niet erg dat het weg is? En dat is ook erg en daarom moeten we ook andere vormen vinden om dat weer te continueren. Maar een effect kan inderdaad ook zijn dat andere musea zeggen van oké.
We pakken de draad op.
We pakken de draad op. We hebben dit gezien. We zien, dit vinden we steengoed. Dit vinden we minder goed. Zo willen wij het doen. Dit is ook niet zeg maar de manier om het te doen. Dit is een manier. Mm-hmm. Hopelijk wordt het dan op een andere manier ook opgepakt. En op die manier dat we met z'n allen naar een nieuwe norm toe kunnen werken.
Dat zou mooi zijn. Ja. Maar dat is dan geen utopie, maar een illusie.
Ben jij een pessimist dan, Frans?
Weet je wel, ja.
Ik merk het. Ja.
Ik kan het niet ontkennen. Maar ik kijk toch wel altijd naar mogelijkheden om dit soort dingen op te lossen of er iets mee te doen.
Ja. En die zie je niet?
Niet echt.
Ik merk dat ik nu het gesprek ga overnemen. Hè?
Dat is heel goed. Nou, ik word wel eens moedeloos als ik de krant lees elke dag. Ja. Het staat nu weer in de krant in Trouw over er moet een eind komen aan de agressie in de samenleving.
Ja.
Het loopt de spuigaten uit.
Ja.
Er zijn een paar politieke kopstukken die daar nu het initiatief voor hebben genomen.
Ja.
Maar dat zit ook een beetje in het verlengde van de tentoonstelling. Hè? Het grijpt allemaal in elkaar.
Het grijpt zeker allemaal in elkaar. En het is dan ook wel goed om te kijken van wat kan ik doen om, stel dat je daar wat meer deterministisch of pessimistisch naar zou kijken, dan nog denk ik dat het goed is om te kijken, wat kan ik nou doen om dan daaruit te stappen om het te doen op een manier waarvan je denkt van nou ja, op die manier kan ik iets bijdragen. En ik denk dat deze tentoonstelling dat doet. En zo ben ik ervan overtuigd dat er voor iedereen wel een mogelijkheid is om daar individueel of op het niveau van instellingen je bijdrage aan te leveren. Ja, en ik had ooit een collega en die zei altijd, hoor je Auke als je luistert, die zei altijd, ja, van vele druppels wodka word je ook dronken. Dus snap je, we moeten natuurlijk ook wel heel vaak en veel en ieder op zijn eigen manier doen. En dan wie weet, Frans, dat de boel wel verandert.
Er zijn natuurlijk ook heel veel druppels op een groeiende plaat.
Ja,
maar dat is weer mijn visie.
Omdat het nu zo warm buiten is, zeker. Ja, nee, het kan.
Het kan. En we houden moed. Ja. Oké, wij spraken in deze uitzending van Wie Wat Bewaart met Gijs Schunselaar. Hij is de directeur van Museum van Loon. Ga daar zeker een kijkje nemen. En laat weten wat het met je gedaan heeft. Zet dat vooral in het gastenboek. Want daar heeft Gijs tenminste wat aan. Want dan kan hij evalueren wat zijn tentoonstelling teweeg heeft gebracht. Heb jij daar zelf nog bepaalde verwachtingen bij? Wat het resultaat bij de bezoeker zal zijn. We hadden het er in het begin al een beetje over.
Ja, we hadden het over. Het is echt heel individueel. En ik denk dat wij straks de balans op kunnen maken hoe al die individuele meningen weer ons een bepaalde inzicht kunnen geven over. En nu verder. En ja. What's next?
Oké. Nou, ik wens je heel veel succes met het voltooien van de tentoonstelling. En het vervolg, waar ik dan heel erg benieuwd naar ben. Want dit verlangt natuurlijk naar een volgend hoofdstuk.
Zeker.
En ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar de studio in het Allard Pierson. En je prachtige verhaal. Hartelijk dank. En tot de volgende keer misschien.
Zeker, heel graag. En dank dat ik hier mag zijn. Dank je wel. Okay. Thank you.